NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met Ter Gooi MC. Mijn naam is Angelique Verbeek en de techniek wordt verzorgd door Wim Brozing. Fijn dat u luistert. Vandaag praten we over de pas geopende vrouwenpoli.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Hart- en vaatziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen. En toch worden hartklachten bij vrouwen vaak laat herkend of anders geïnterpreteerd dan bij mannen. De symptomen zijn subtieler, het ziekteverloop soms atypisch en de impact groot. Om die reden opende het Ter Gooi MC onlangs een speciale CMD-poli. In de volksmond ook wel vrouwenpoli genoemd. Deze poli richt zich op coronaire microvasculaire dysfunctie. We gaan het zo verder uitleggen. Een aandoening die vooral bij vrouwen voorkomt, vaak wordt gemist en serieuze klachten kan geven. Wat is CMD precies? Waarom is deze poli zo hard nodig? En hoe kunnen vrouwen hun hartgezondheid beter in de gaten houden? We praten erover met Rabiat Raimi, interventieverpleegkundige cardiologie en verpleegkundig specialist in opleiding. Hartelijk welkom, Rabiat. Fijn dat je er bent.
Dank je.
Goedemorgen. Kun je om te beginnen iets over jezelf vertellen? Hoe ben jij bij cardiologie terechtgekomen?
Mijn hart heeft altijd bij de cardiologie gelegen. Toen ik de verpleegkundeopleiding deed in Utrecht, heb ik in mijn laatste jaar een buitenlandse stage mogen lopen. En ik dacht, joh, ik ga naar Finland, een keer wat anders. En daar mocht ik een specialisatie uitkiezen, een specialisme uitkiezen. En ik dacht, laten we bij de motor van het lichaam beginnen. En dat is het hart. En daar werd ik uiteindelijk in Finland op de hartkatheterisatiekamers geplaatst. En dat vond ik geweldig.
En dus dat is dus gebleven.
En dat is zo gebleven, ja.
Ben je gespecialiseerd in een bepaald onderdeel van je werk?
De hartkatheterisatiekamers, dat is wel echt gericht op de invasieve onderzoeken en behandelingen binnen de cardiologie. Dus je kunt een beetje zeggen dat ik daar een beetje in gespecialiseerd ben, ja.
Ja, en de naam vrouwenpoli, dat suggereert dat er uitsluitend vrouwen behandeld worden. Klopt dat?
Nee, wij zien op de vrouwenpoli ook mannen. Omdat het ziektebeeld, de aandoening die je eerder benoemde, CMD, coronaire microvasculaire dysfunctie, ook bij mannen kan voorkomen. Maar het komt vaker bij vrouwen voor.
Kun je dat woord CMD, verder gaan we het hebben over CMD. Kun je dat woord, het zijn Latijnse namen, kun je dat ietsje verder toelichten?
Ja, coronaire, dat duidt aan op de kransslagaders. Dat zijn de grote slagaders die op het hart lopen. Daar staat het woord coronaire voor. Microvasculair, dat duidt aan op de kleine bloedvaten op het hart in het hart. En dysfunctie, daarmee wordt bedoeld het apart of abnormaal gedragen van iets. En in dit geval gaat het dan over de abnormale werking van de bloedvaten.
Okay. Dus verder gaan we het hebben gewoon over CMD. Dat is duidelijk. Wat gebeurt er precies in het hart bij deze aandoening?
Bij deze aandoening is het zo dat de vaatwanden van de grote vaten, maar ook van de kleine vaten die op het hart liggen, dat ze zich abnormaal gedragen. Daarbij kun je denken aan spasmus. Dat zijn abnormale samentrekkingen van de bloedvaten. Of dat de vaatweerstand in de kleinere vaten vooral heel hoog zijn. En deze aandoening of deze mechanismes die leiden dan uiteindelijk tot een soort van hartkramp eigenlijk. En patiënten kunnen daar behoorlijk wat klachten bij krijgen.
En wat zo'n spasme, wordt dat getriggerd door een gebeurtenis of is dat een opbouw die?
Nee, spasme, dat kan inderdaad door allerlei factoren getriggerd worden of uitgelokt worden in wat makkelijkere taal. Denk bijvoorbeeld aan hormonen. Die kunnen toch, die hebben veel invloed op het lichaam en die kunnen inderdaad bepaalde spasmes opwekken. Maar denk ook bijvoorbeeld bij inspanning. Als je een stukje gaat lopen of een stukje gaat fietsen, dan moet het hart harder werken. En dat kan ook een uitlokkende factor zijn voor het krijgen van de klachten.
Ja. Hoe vaak komt het voor?
Best veel. Meer dan dat we denken. Het is vaak ook een wat sluimerende ziektebeeld of aandoening. Dus in het begin denk je er niet zoveel aan van dat het dit zou kunnen zijn. Uit nader onderzoek moet dan vooral blijken dat het precies dit het probleem is uiteindelijk. Dus de patiënten die wij zien, is denk ik het tipje van de ijsberg nog.
En dat zijn dan vooral vrouwen?
Vooral vrouwen.
Vooral vrouwen.
Ja.
En wat is de leeftijd ongeveer? Moet ik aan denken, zijn dat ouderen? Of?
Dat varieert enorm. Ja? Ik heb vrouwen gezien medio 30. En ook vrouwen die een stuk ouder zijn, begin 80 bijvoorbeeld. Dat varieert enorm.
Dat heel erg. Ja.
Ja.
En waarom komt het vooral bij vrouwen voor?
Omdat het vrouwenhart en het mannenhart in het algemeen, anatomisch gezien, ziet het hetzelfde uit. Alleen de fysiologische processen, dus hoe, als je verder inzoomt in de werking van het hart, zijn er veel verschillen tussen vrouwen en mannenhart. En de precieze crux van waarom het nou zo verschilt en waar het precies aan ligt, deze aandoening, daar wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan. We weten al een hoop wel, maar er is nog meer wat wij niet weten. En gelukkig dat daar verder onderzoek naar gedaan wordt.
Ja, dat is
wordt.
Heel belangrijk, ja. Lijkt me. Ja. Is het ook meestal onderdeel van een bredere hartproblematiek?
Dat hoeft niet per se. Vaak stuit je hierop nadat je al zo vaak bij de huisarts bent geweest, of toch door een huisarts doorverzonden bent naar een hartbewaking. Dat is een acute hartafdeling in het ziekenhuis. En dan wordt dit eigenlijk aldoende tijdens verschillende onderzoeken wordt dan een vermoeden gewekt van waarschijnlijk heeft deze patiënt last van het vrouwenhart. Ja. En voor uiteindelijk echte diagnose, dan zou daar echt een specifiek onderzoek verricht moeten worden.
Je hebt het al een beetje genoemd, maar wat zijn nou typische klachten of symptomen? Echt heel duidelijk.
Ja, typische klachten, dat zijn vooral pijn op de borst, met uitstraling naar armen of de rug, de schouderbladen, soms een bandgevoel, alsof je BH te strak zit. Maar je kunt ook denken bijvoorbeeld aan vermoeidheid, chronische vermoeidheid. Dat je echt niet veel kan doen meer op zo'n dag dan vergeleken met voorheen. En daarnaast zijn benauwdheidsklachten en hersenmist. Dus dat je bijvoorbeeld moeite hebt met focussen. De dingen onthouden bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die bekende symptomen die je hier bij komen kijken.
Ja, maar in hoeverre verschilt dat van de klassieke hartklachten?
Grotendeels lijkt het inderdaad wel op de klassieke hartklachten. Vooral de pijn op de borstklachten. En met de uitstralingen naar de arm en de kaak bijvoorbeeld. Dus daar ligt ook de nuance. Vaak worden deze klachten vergeleken met de normale klachten bij een normaal hartinfarct. Of dat je normale hartklachten hebben waarbij je een vernauwing in de kransslagaderen hebt. Alleen het vervelende bij deze klachten is dat het chronisch is. Dus je hebt al een langere tijd, soms continu de hele dag door last van. Waarbij het echt eigenlijk belangrijk is dat je met medicijnen begint om überhaupt te kijken of de medicijnen reageren en effect hebben op de klachten van een patiënt.
Hoe lang duurt dat voordat die medicijnen gaan werken, zeg maar?
Die kunnen relatief snel werken. En daarbij gebruiken we dan medicijnen om bijvoorbeeld de bloeddruk te verlagen. Vaak hebben deze patiënten ook wel een hogere bloeddruk. En vaak zie je al dat bij een verlaging van de bloeddruk dat de klachten al deels wat kunnen afnemen.
En zijn er dan ook klachten die, dat hoor je natuurlijk vaak, die misleidend kunnen zijn of wat vaag zijn?
Er zijn heel veel klachten ook die vrouwen kunnen hebben, en mannen overigens, die niet klassiek zijn. En waarvan we ook nog niet altijd goed weten of dit nu echt bij het ziektebeeld hoort of niet. Maar ze hebben het wel. Dus ja, mijn roep is vaak ook om juist wel naar die klachten te luisteren. Want het kan heel goed zijn dat het voor die patiënt typisch wel de klachten zijn van het ziektebeeld.
Ja, want je hoort vaak toch nog wel dat klachten verward worden met een burn-out of met stress.
Ja.
Hè, mevrouw, doe maar eens een poosje wat rustiger aan. U heeft een druk gezin, een drukke baan. Gewoon wat rustiger aandoen.
Dat klopt, ja. Het vervelende is dat stress nou ook een enorme uitlokkende factor is voor die klachten. Dus het houdt elkaar een beetje in de hand. En helaas is het niet zo dat als je een dagje rustig aandoet, dat de klachten dan meteen helemaal weg zijn. Dat ligt wat ingewikkelder dan men soms denkt in de praktijk. Ja. Daarom ook de essentie om vrouwen en patiënten door te sturen naar een cardioloog, zodat er verder onderzoek naar gedaan kan worden.
Ja, precies. En je hoort toch wel eens, maar waarschijnlijk is dat bij een acute situatie, dat mensen dan een spuitje of een pilletje onder hun tong krijgen.
Ja, Dat is nitroglycerine inderdaad. Dat is een vaatverwijder.
Ja?
Die heb je in pilformaat, dat je die onder de tong...
Als een vaatverwijder? Ja.
Dat je die onder de tong kunt leggen. En daardoor de pijn op de borst afneemt.
Dat de druk afgenomen.
Dat de druk afneemt.
Ja.
En dat helpt in dit geval voor dit ziektebeeld ook vaak.
Ja.
Wat ik ook wel eens nog aan patiënten meegeef, is dat als ze bijvoorbeeld zich gaan inspannen, een lange wandeling maken bijvoorbeeld, wat eigenlijk hartstikke goed is voor het lijf. Maar als ze al weten dat ze halverwege de wandeling die pijn op de borst gaan krijgen, dat ze het bij voorhand al, voordat ze überhaupt gaan wandelen, al zo'n pilletje of zo'n spray onder de tong nemen om de piek van de pijnklachten te vervlakken, te verlagen. Zodat tijdens het wandelen bijvoorbeeld minder pijn op de borst zal optreden.
Dan is het dus niet puur een acuut middel, maar het kan ook als een soort medicijn meegegeven worden.
Ja,
maar het lijkt me dat kun je niet onbeperkt gebruiken, denk ik. Zo van, ik wandel 3 keer in de week, dan neem ik 3 keer in de week zo'n pilletje.
Dat kan wel.
In deze situatie wel.
Ja, okay, dat mag wel.
Dat is mooi, ja.
Maar je moet je wel realiseren dat als je steeds vaker dat pilletje moet gaan gebruiken, of het dan niet handiger is om aan de bel te trekken. Want dat duidt wel aan dat je steeds vaker last gaat krijgen van de symptomen, van de pijn of de druk op de borst.
Ja.
En dan is het noodzakelijk om misschien even met een cardioloog te gaan zitten en te kijken waar moeten we meer aan denken, of wat kunnen we doen hiertegen.
Lijkt me wel, maar dat wordt denk ik door een huisarts voorgeschreven.
Dat kan door een huisarts, maar doorgaans wordt het ook gewoon door een cardioloog voorgeschreven. Okay. Zeker.
Hoe wordt CMD, hoe wordt dat vastgesteld?
Ja, op de hartkatheterisatiekamers, dat zijn de onderzoekskamers waarbij we dan naar de kransslagaders kijken, kunnen wij een coronaire functietest doen. En tijdens deze test kunnen we ten eerste zien of er vernauwingen zitten in de kransslagvaten. En daarbij kunnen we dan ook de spasmus opwekken. En dat opwekken van de spasmus, dat doen we door middel van een medicijn toe te dienen in de kransslagaders, genaamd acetylcholine. En die toedieningen die doen we opbouwen. Dus we beginnen met de kleinste dosering en vervolgens bouwen we op tot de hoogste dosering. En tijdens de toedieningen van het medicijn kunnen we dus kijken of er spasmes optreden. En dan vragen we ook aan de patiënt of de klachten die opspelen, of die herkenbaar zijn met de klachten van thuis, die ze thuis hebben.
Dan wek je het dus in feite op.
Ja, je wekt het in feite op, want er is eigenlijk geen ander beter manier om het te kunnen diagnosticeren. En om te kijken of de kleine vaten het probleem zijn, gebruiken we een middel genaamd adenosine, wat we via een infuus geven, een infuusnaaldje in de arm, om dan te kijken naar de vaatweerstand in de kleine vaten. En na het einde van het onderzoek, dan weet je eigenlijk wat het probleem is. Dan wel spasmen of dat het probleem in de kleine vaten zit. En soms zien we ook dat er een combinatie van die twee mogelijk is.
Ik heb begrepen dat deze diagnose moeilijker te stellen is dan bijvoorbeeld bij een vernauwing van de kransslagaders. Klopt dat?
Dat klopt, ja. Dat komt omdat bij zo'n katheterisatie, dan geven we contrastvloeistof via een kathetertje direct in de kransslagaders. En als er ergens een vernauwing zit, dat zie je meteen. En dan weet je, oké, daar zit het probleem. Vaak bij deze aandoening is het een vernauwing niet het probleem. Vaak zijn de kransslagvaten eigenlijk hartstikke schoon en mooi. Waardoor we daar geen afwijking in zien. En dan moeten we wel verder met het opwekken. Om dan verder nader onderzoek eigenlijk te doen.
Dat is vervelend, maar ze weten het van tevoren.
Ze weten het van tevoren. Het zijn ook onderzoeken waarvoor ik dan patiënten bij mij op de poli voorbereiding en voorlichting overgeven.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Ja, we praten nog steeds met Rabiat Raimi over de vrouwenpoli bij Tergooi NC. Wat is de behandeling van CMD?
De behandeling houdt in dat we de risicofactoren of de triggers zoveel mogelijk wegnemen, daar waar kan. Dan kun je denken aan veel ontspanning. Als je een heel stressvol leven hebt, dat je toch probeert om een balans te vinden in stress en ontspanning. Maar ook met medicijnen behandelen we deze aandoening. Te weten de antihypertensiva, dat zijn bloeddrukverlagende middelen. En daarnaast geven we ook nitraten. Dat zijn medicijnen die dus de bloedvaten een beetje doen verwijden. En calciumantagonisten om de bloedvaten te doen ontspannen. En wat we dan proberen te bewerkstelligen is dat we daardoor de spasmes zoveel mogelijk onder controle kunnen houden. Dat ze wat meer wegblijven.
Maar als die behandeling aanslaat, moeten mensen dan levenslang dit blijven slikken?
Ja, ik vrees van wel, ja.
En geeft dat nog bijwerkingen?
Je kan wat lagere bloeddruk gaan krijgen. Wat in de meeste gevallen wel gunstig is. Want vaak zie je wel dat deze patiënten wat hogere bloeddruk hebben. Als de bloeddruk dan te snel daalt, dan kun je de doseringen van de medicijnen nog wel aanpassen. Zodat het beter aanslaat en wat prettiger is voor de patiënt. Dat ze wel levenslang aan de medicijnen moeten blijven, dat zeker wel, ja. Dus vaak wel.
Dat betekent, denk ik dan, dat het niet echt te genezen is. Of misschien als je heel vroeg erbij bent.
Het is eigenlijk een chronische ziekte. Ja. Dus wat we kunnen doen, is dat we de intensiteit en de frequentie van de klachten kunnen verminderen. Maar vaak kunnen we de klachten niet helemaal doen weggaan, helaas.
Nee, je kunt het alleen onder controle houden.
Je kunt het alleen onder controle houden,
En moeten mensen dan vaak terugkomen voor controle? Is dat eenjaarlijks of is dat vaker?
Dat ligt eraan. Als de klachten gewoon goed onder controle zijn met medicatie en leefstijladviezen die patiënten meegekregen hebben, dan is het gewoon goed. Dus dan adviseer ik ook aan mijn patiënten op de poli. Als het goed is, is het goed. En dan hoef je niet per se terug te komen, mits je het wil. Maar je hebt ook wat uitdagendere casuïstieken waarbij het gewoon heel lastig is om iemand goed in de medicijnen te krijgen. En dat je eigenlijk om de zoveel tijd toch een ander bepaald medicijn moet proberen om dan tot het juiste puzzelstuk, schakelstuk te komen wat voor die persoon werkt. Dus soms is het wel een zoektocht.
Ja. Hoe ziet de begeleiding eruit vanuit de CMD-poli? Daar hadden we het in het voorgesprek ook al even over.
Patiënten die komen bij mij op de poli. En het fijne is dat als ze bij mij komen, heb ik een uur voor de patiënten. En in dat uur, ik noem het een intakegesprek in eerste instantie, dan kan ik gewoon lekker praten met de patiënt. Of eigenlijk andersom, de patiënt kan lekker ventileren en alles wat op hun hart zit, dat kunnen ze aan mij kwijt. En ik luister graag naar hen. En vaak aldoende door wat de patiënten zeggen, dan kom ik al achter van oké, dit kan een probleem zijn. En samen gaan we dan proberen tijdens dat gesprek kijken daar waar hulp nodig bij is. En dan gaan we dan proberen om daar de juiste hulp voor te vinden.
Ja, ja, dat beantwoordt eigenlijk mijn volgende vraag al. Waarom dus gespecialiseerde poli is opgericht?
Omdat,
normaal is daar waarschijnlijk niet genoeg tijd voor.
Nee, bij een cardioloog heb je ongeveer 15 minuten om een patiënt te zien. Ja. Die hebben vaak hele overvolle poli's. En in 15 minuten is dit ziektebeeld of het ziekteproces bij een patiënt niet op tafel gelegd. Hebben de patiënten al een hele weg gehad voordat ze überhaupt op de vrouwenpoli gekomen zijn. En ze hebben gewoon wat meer aandacht nodig. Want dit kan je niet in een kwartiertje allemaal goed uitleggen wat voor impact het heeft op je leven en op je dagelijks leven. En dan is het fijn dat je iemand hebt die wel een uur heeft voor je om daarnaar te luisteren.
Ja. Dat is dus ook het grootste verschil de gewone poli.
Ja. Ja.
En daarom is het ook opgericht, omdat daar gewoon
daar is behoefte aan. Daar is zeker behoefte aan.
Ja.
We willen deze patiënten, en ik noem bewust patiënten, omdat ook mannen hier last van hebben.
Ja.
We willen ze een beetje in het vizier houden en dat we een vinger aan de pols kunnen houden. Zeker.
Zijn er op deze poli ook specialisten die speciaal daarvoor zijn opgeleid? Of komt dat nog? Want het bestaat nog maar een paar maanden.
Ik werk heel nauw met dokter Arkenbout. Zij is cardiologe in Tergooi ziekenhuis. En zij is gespecialiseerd in het vrouwenhart. Dus zij ziet de patiënten die ik zie, ziet dokter Arkenbout ook. En zo hebben we onderling kortere lijntjes. En dan kunnen we vaak makkelijker sparren over hoe bepaalde problemen bij deze patiënten op te lossen.
Ja. Zijn er al reacties van patiënten, zeg maar, van de eerste patiënten? Jullie zijn open vanaf april.
De reacties zijn eigenlijk hartstikke positief. En daar ben ik heel erg blij om. Wat leuk is dat patiënten ook terugkomen met ideeën van waar we meer aandacht aan kunnen besteden. Ik heb bijvoorbeeld al gehoord dat er wel een enorme behoefte is aan bijvoorbeeld een praatgroep. Dus dat is iets waar ik aan het nadenken ben om dat op te gaan zetten. Maar denk ook bijvoorbeeld aan wandelgroepen. Vrouwen die of patiënten die de behoefte hebben om meer te gaan bewegen. Maar dat niet zo goed weten hoe ze dat moeten oppikken. Dus dachten we, dan kunnen misschien denken aan een wandelgroep speciaal voor deze patiënten. Dan voel je, heb je toch een beetje steun aan elkaar. Zo.
Ja, precies. Ja. Je had het al even over leefstijl aanpassen.
Ja.
Maar dat lijkt me heel lastig.
Dat is
als je inderdaad,
lastig.
We hadden het net even over zeg maar een druk gezin. Je werkt, je hebt 3 kinderen en ja. Sporten en alles wat erbij komt kijken. Hoe makkelijk is dat aan te passen? Niet dus,
dat is heel lastig.
Ja.
En daarom inderdaad is het belangrijk om een bepaalde manier van balans te vinden. Tuurlijk, je hebt je dagelijks leven, je werk, je familie. Maar je hebt ook deze aandoening. En dat is een stukje van je. Dus dat is ook de essentie tijdens op de vrouwenpolie, waar ik de nadruk op wil leggen. Ik vind het belangrijk dat het een onderdeel van je leven wordt, deze aandoening. Maar niet dat het je leven gaat overheersen. Dus dat vind ik wel een heel belangrijk punt hierbij. Ja. Ik werk dan ook daarom met verschillende disciplines ook. Bijvoorbeeld een ergotherapeut. Die kan heel erg goed meedenken in hoe je balans, bijvoorbeeld je energiebalans, beter te kunnen verspreiden over zo'n dag. Zodat je aan het einde van een dag, een drukke dag, nog wel wat energie overhoudt.
Ja. En toch misschien iets minder druk dan...
Iets minder drukte. Ja,
toch je leven erop aanpassen,
ja,
komt het precies. Neer. Hè? Dat is heel belangrijk.
Ja.
Ik heb ook in dit vorige gesprek begrepen dat er een verband is tussen vrouwelijke hormonen en hartgezondheid. Kun je dat toelichten?
Zeker. Hormonen hebben heel veel invloed op het vrouwenhart. Deels ook een beschermende invloed. Maar op den duur, als je naar richting de overgang gaat, dan komt die balans in de hormonen, die gaat anders werken. En dat komt een bepaalde disbalans, ontstaat er dan. En dat kan dan ook de klachten of de symptomen van deze aandoening verergeren. Dus wat sommige vrouwen dan bijvoorbeeld merken, is dat de klachten tijdens menstruele, als de menstruatie aankomt, dat de klachten bijvoorbeeld intensiveren. Vrouwen in de overgang kunnen soms ook echt veel meer last hebben van deze klachten. En wat dan nog soms gedaan kan worden, is dat er bijvoorbeeld hormonen toegediend kunnen worden, bijvoorbeeld om de intensiteit van de klachten te verminderen. Dus dan gaan we bijvoorbeeld ook nog eens naar een gynaecoloog of naar een hormoonconsulent, om dan te kijken wat we dan op hormonaal gebied kunnen betekenen voor een patiënt.
Dat lijkt me toch een duidelijke aanwijzing.
Ja,
ja,
ja.
Is het waar dat vrouwen gemiddeld later hartproblemen ontwikkelen dan mannen?
Ja, dat kun je wel zeggen. En dat komt deels ook door het stukje bescherming van de hormonen die je hebt. Maar daarnaast zijn toch ook wel dingen zoals een gezonde leefstijl. Dat je je bloeddruk op peil hebt. Dat je niet te hoog cholesterol hebt. Een gezond gewicht. Dat zijn ook wel hele belangrijke risicofactoren. Die overigens voor iedereen die bekend is met hart- en vaatziekten is, heel erg belangrijk is om die factoren zo laag mogelijk te houden. Dat geldt voor iedereen.
Ja. En worden ze de laatste jaren, nu dit wat bekender is geworden, dat bij vrouwen anders werkt dan bij mannen, wordt het vaker herkend en neemt het aantal ook daadwerkelijk toe?
Er is in ieder geval veel meer awareness ervoor. Dus de afgelopen jaren zien we dat het vrouwenhart steeds meer in het nieuws komt of in de media komt. Dus er is veel meer aandacht ervoor. Waardoor het wel makkelijker is om een patiënt bijvoorbeeld door te sturen naar een cardioloog door een huisarts, als een huisarts er bijvoorbeeld niet uitkomt. Dus dat zien we wel vaker, gelukkig nu. Zodat je wat sneller door kunt pakken als het reguliere traject niet voldoende is of geen uitsluitsel geeft over wat het probleem nu precies is bij een patiënt. Dus in die zin worden patiënten wel wat makkelijker doorgestuurd, zodat je makkelijker diagnose kunt stellen.
Ja, en komt het ook voor dat mensen die doorgestuurd zijn, dat echt helemaal niets aan de hand is met hun hart?
Dat kan.
Ja.
Ik ben dan van, als je het niet weet, dan moet je dingen gaan uitsluiten.
Is ook zo. Zeker, ja. Ja. Dan moet je niet weggezet worden.
Niet, zeker niet, nee.
Ik
hoor gehoord te voelen, te zijn.
Ja, ja, precies. Wat kunnen vrouwen zelf doen om hun hartgezondheid te verbeteren en de risico's te verkleinen?
Zorg voor een niet te hoge bloeddruk. En dat je een goed cholesterol hebt. Als je niet weet hoe hoog je cholesterol is, dan kun je het laagdrempelig via de huisarts bijvoorbeeld laten prikken. Probeer stress te vermijden. Dat is echt een ondergeschoven kind in dit alles. En een voldoende nachtrust. Het lichaam is de hele dag aan. En het is ook heel erg belangrijk dat het lichaam ook uit staat. Even uitstaan. Rust is heel erg belangrijk.
Ja. Nou, dat lijkt me een mooie tip. En dan zijn we alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Meer informatie over CMD en de vrouwenpoli vind je op tergooi.nl. Zorg goed voor je hart. Het klopt voor het leven. Rabiat, hartelijk dank voor de duidelijke uitleg, voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.
Zondag wordt deze uitzending herhaald om 12 uur. En wil je de afleveringen van NH Gooi Spreekuur op een ander moment nog eens rustig terugluisteren? Dat kan. Ga dan naar nhgooi.nl. Gemist. Dan vind je al onze podcasts van dit programma. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Blijf gezond, een fijne nacht en tot volgende week.